van het gehemelte beter smaken. 65ste vers. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. 52 en 65 van Psalm 119. Zullen we samen bidden. Heere van hemel en aarde, u hebt een nieuwe dag over ons doen opgaan. In deze wonderlijk heerlijke nazomer van dit jaar zijn we hier bijeengekomen in ons conferentiecentrum, opnieuw voor een van onze bijeenkomsten. We danken u voor de mogelijkheid die gij ons daarin geeft. Wij vormen en opzichten ons te bezinnen op onze taak en roeping, waarmee gij ons geroepen hebt en waarvoor gij ons ook gesteld hebt. Gij gebruikt allerlei mensen met allerlei gaven en krachten, met allerlei temperamenten en karakters. En gij doet er in die wonderlijke wijsheid van u dat ene grote werk mee, dat gij ze ook vandaag stelt tot getuigen van de opstanding. In dat opzicht, Heere onze God, mogen beantwoorden aan de karakteristiek die in de schrift geschreven staat van de mannen die gij uitgezonden hebt, mannen die met u waren. In dat heel eenvoudige zinnetje is eigenlijk de allerbelangrijkste voorwaarde voor een wezenlijke vervulling van de ambtelijke dienst gegeven. Het mogen een voorwaarde zijn, Heere, waaraan wij voldoen. Niet als prestatie onzerzijds, maar als genadegave uwerzijds, als verleende genade, die gij in roeping en zending en bekwaammaking gestalte geeft. En wanneer we samen zijn, om elkander daarin ook dienstbaar te zijn en te helpen, is ook voor deze dag ons gebed. Heere, leid ons door uw geest, de geest van u de Vader en de Zoon. De geest die ons de diepten Gods doet verstaan, zodat wij ze ook verkondigen. De heerlijkheid van de naam boven alle naam en het werk dat tot een zalig einde gebracht is aan het kruis van Golgotha en dat door uw Heilige Geest ook in harten van zondaren wordt verheerlijkt, tot openbaring gebracht en bevestigd. Maar Heere, dat wat wij anderen prediken is een zaak die voor onszelf ook leven moet. Geef ons dat. Geef ons dat altijd weer. Geef het ons opnieuw, wanneer wij verachteren in de genade. Geef het ons opnieuw, wanneer het diep in ons ook kreunen en schreien kan. En dat is al een bevrijding van de eerste orde dat het gebeurt. En neem uw Heilige Geest niet van mij. Heere, laat dat ons allergebed zijn, zeker in dagen van afgang en van verkilling en versterving. En vernieuw ons door uw geest ook tot een nieuwe dienstbaarheid en tot een nieuwe vreugde en tot een nieuwe ijver en tot een nieuwe liefde, opdat de vlam brandt en uw naam ons lief zij. We danken u voor de nachtrust, voor het voedsel dat u ons gaf, voor de bewaring op de reis naar hier. Heere, wees ons nabij in alle dingen en hoor ons om Jezus wil. Amen. Ik lees met u uit Matteüs 10, versen 1 tot 22. Matteüs 10, de versen 1 tot 22. Matteüs 10, vanaf het eerste vers. En zijn 12 discipelen tot zich geroepen hebbende, heeft hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om die uit te werpen en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. De namen nu van de 12 apostelen zijn deze. De eerste, Simon, ze zegt Petrus, en Andreas zijn broeder, Jacobus de zoon van Zebedeus en Johannes zijn broeder, Filippus en Bartholomeus, Thomas en Matthäus de tollenaar, Jacobus de zoon van Alfeus en Lebbeus, toegenaamd Thaddeus, Simon Cananites en Judas Iscariot, die hem ook verraden heeft. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende: gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis van Israël. En heengaande predikt, zeggende: het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Geneest de zieken, reinigt de melaatsen, wekt de doden op, werpt de duivelen uit, ge hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. Verkrijgt u nog goud, nog zilver, nog kopergeld in uw gordels, nog malen tot de weg, nog 2 rokken, nog schoenen, nog staf, want de arbeider is zijn voedsel waardig. En in wat stad of vlek gij zult inkomen, onderzoekt wie daarin waardig is en blijft al daar totdat ge daar uitgaat. En als gij in het huis gaat, zo groet het, en indien dat huis waardig is, zo komen uw vrede over hetzelfde. Maar indien het niet waardig is, zo keren uw vrede weder tot u. En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelfde stad, schud het stof van uw voeten af. Voorwaar zeg ik u, het zal het land van Sodom en Gomorra verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan dezelfde stad. Ziet, ik zende u als schapen in het midden van de wolven. Zijt dan voorzichtig gelijk de slangen en oprecht gelijk de duiven. Maar wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geeselen. En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden, om mijnentwil hun en de heidenen tot getuigenis. Doch wanneer ze u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult. Want het zal in dezelfde uren u gegeven worden wat gij spreken zult, want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de geest van uw vader die in u spreekt. En de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood, en de vader, het kind en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. En gij zult van allen gehaat worden om mijns naams wil, maar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. Tot zover. Eigenlijk zou ik het hele hoofdstuk met u moeten lezen, omdat het één doorlopend gesprek is. Maar we stoppen hier bij het 22e vers. Broeders, ik mag vanochtend tot u spreken onder de hoofdtitel De 12e. En vanochtend wil ik het onderwerp met u tegen het licht houden dat de leerlingen uitgezondenen worden. Morgenochtend bij Leven en Welzijn over het hart van de apostolische dienst en het getuigenis. Gij zijt de Christus, en dat vooral verstaan in de levensloop van de eerste van de lijst. Simon Petrus zit een beetje met een probleem dat ik voor vanochtend voor mijn idee wat weinig stof heb, maar u zegt dat is uw probleem natuurlijk, en voor morgen wat veel. Maar we zullen zien hoe het loopt, dat weet een mens toch nooit helemaal van tevoren. De 12, de leerlingen worden uitgezonden. Broeders, als christenen interesseren we ons, uiteraard zouden we zeggen, voor de eerste getuigen van de opstanding van de Heere Jezus. Prachtige naam overigens, die u vindt in Handelingen 1 vers 22. U bent bijbelvast genoeg om dat te kunnen plaatsen. De geschiedenis van de vervulling van de vacature die in de kring is ontstaan. Getuigen van de opstanding van de Heere Jezus, die de wereld mochten verkondigen hetgeen zij, en daar komt nog zo'n kostelijke omschrijving, en die neem ik uit 1 Johannes 1 vers 3, die de wereld mochten verkondigen hetgeen zij van Jezus gezien en gehoord hadden. Daar kan de schaarste aan stof, als ik dat even zo mag zeggen, niet aan liggen. Het gaat natuurlijk wat nijpender worden als je de vraag je stelt, wat weten wij eigenlijk op de keper beschouwd van de 12? Van hun menselijke bestaan, van hun gang door het leven, door de kerk, in het werk dat de Heere hen opgedragen heeft. Ja, wanneer het over sommigen van hen gaat, dan is er het nodige materiaal in de schrift wel voorhanden. Dat zal morgen wel blijken bij Simon Petrus. Zelden zou je ook kunnen zeggen van een ander die zeer nauw in de nabijheid van de meester heeft geleefd, in zeker cruciale momenten, Johannes. Maar de anderen van de 12, van 2 van hen weten we eigenlijk wel beschouwd niet meer dan alleen maar de naam. Ook daar zou je nog heel wat aan kunnen verbinden. Een hele reeks van gedachten zelfs. Met het Nieuwe Testament in de hand kun je bijvoorbeeld natuurlijk heel nadrukkelijk de zendingsreizen van iemand als Paulus, al valt die strikt genomen buiten de 12, als ontijdig geborene, op een heel laat tijdstip in de rij gezet. Je kunt die reizen van de apostel Paulus uitstekend volgen. En reisorganisaties doen daar tot op de dag van vandaag goede zaken mee. Maar waar lopen de sporen van de discipelen, andere discipelen van de Heere Jezus? Ik heb mij voor mijn eigen gemeente in een hele serie wijkavonden in deze materie verdiept. En ik moet u zeggen dat ik mij door een oerwoud van mythen en overleveringen en verhalen heb moeten heen worstelen. Zoveel fantasieën als er aan breinen ontsproten zijn om de uiteindelijke afloop van levens van de 12 te reconstrueren. Soms getuigenissen die elkaar heel erg scherp tegenspreken, maar dat kan allemaal op dat terrein. Waar lopen de sporen van de anderen? Misschien kan ons dat wat teleurstellend overkomen. Ik had zelf die ervaring, moet ik u zeggen, eerlijk gezegd wel eens, zo nu en dan, toen ik van apostel tot apostel met de wijkgemeente voortging. Dan denk je, wat zit er eigenlijk weinig stof in. Dat lijkt geen erg opwekkend begin, als ik dat vanochtend zo voor u moet neerzetten. Onbegonnen werk, nou, zou mee kunnen vallen. Het zijn, broeders, niet altijd de op de voorgrond tredende gestalten die de meeste invloed uitoefenen op de wereld en de gang van haar geschiedenis. Het lijkt altijd wel zo, maar op de keper beschouwd zou je ook kunnen zeggen dat de gang van de wereldgeschiedenis gelukkig niet alleen maar bepaald is geworden door knappe koppen en gave talenten. Datzelfde geldt zeer zeker ook voor de historie van de kerk van Christus. Wij behoeven Godezijdank geen schitterende sterren aan de hemel te kunnen zijn om licht te kunnen verspreiden. een godvrezende moeder. U zult dat vast in de preek ook wel eens zeggen. Een eenvoudig hardwerkende vader die zijn kinderen opvoedt in de vreze des Heren. Ik heb het gevoel dat dat een beetje dun begint te worden trouwens. Ze zijn het, die zijn het die de diepstgaande invloed uitoefenen. En wie hebben de geweldige, geestelijke, zedelijke, schat dat ook niet gering, wie hebben die geweldige geestelijke en zedelijke omwenteling op gang mogen brengen, die zich eeuwen geleden in de oude wereld heeft voltrokken, 15, 16 eeuwen geleden. Je bent geneigd om zulke dingen toe te schrijven aan filosofen, aan keizers, aan generaals. Maar het zijn, om te beginnen, eenvoudige visserlui geweest uit een donkere hoek van het land, uit het Galilea der heidenen, waar weinig goeds vandaan kon komen volgens velen. Zij zijn het geweest die met hun optreden, met hun prediking en met hun arbeid een proces op gang hebben gebracht. En ik druk mij dan misschien wat modern technisch uit op dat punt. Zij hebben een proces op gang gebracht dat de wereld fundamenteel heeft veranderd. En dat de wereld nog verandert tot op de dag van vandaag. Al moeten we daarin onze toevlucht niet nemen tot de categorieën van het zichtbare en van het tastbare, maar tot de geestelijke categorieën van dingen die men met het oog veelal niet kan aanschouwen. En dat doet mij zeggen dat 2000 jaar christendom oneindig veel meer in deze wereld heeft betekend en op gang heeft gebracht en veranderd heeft dan kwade tongen ons tot op de dag van vandaag willen doen geloven. Die uitdrukking, broeders, de twaalfde, die vinden we al in een van de oudste brieven van Paulus. 1 Korinthe 15, vers 5. Daarna is hij gezien van de twaalfde. En uit het feit dat het wel geteld slechts 11 discipelen waren aan wie de verrezen Christus verscheen, Judas was immers al heen gegaan naar zijn plaats, daaruit mag men afleiden dat omstreeks het jaar 50 na Christus de twaalfde in de gemeenten een vaststaande uitdrukking was van de kring van de jongeren die Christus tot zich riep en aan zich verbond. En in dat licht wordt het ook begrijpelijk dat de evangelisten die in latere tijd geschreven hebben zich bij dat spraakgebruik hebben aangesloten. Zo komt u de uitdrukking de twaalfde in het Nieuwe Testament niet minder dan 14 keer tegen. Daarbij teken ik, broeders, overigens aan dat het begrip de twaalfde en het begrip apostelen elkaar in de Bijbel lang niet altijd dekken. Apostel vertegenwoordigt in het Nieuwe Testament een ruimer begrip dan wat wij onder de twaalfde dus verstaan. Dat ga ik niet uitwerken vanochtend. Maar zeker is het wel dat meerderen en ook anderen soms onder dat begrip apostel worden gevat dan de twaalfde. Apostelen worden in het Nieuwe Testament bijvoorbeeld ook diegenen genoemd die niet zijn ingegaan en uitgegaan met Jezus in diens omwandeling op de aarde en die evenmin gerekend kunnen worden tot de oog- en de oorgetuigen van zijn kruis en van zijn opstanding. Dat behoeft ons ook niet te verwonderen. Als bijvoorbeeld Barnabas tot de apostelen gerekend wordt en als Paulus dat in Romeinen 16 vers 7 ook dat doet met Andronicus en Junias, familieleden van hem, dan moeten we dus bedenken dat het woord apostel niet door Jezus of door de nieuwtestamentische schrijvers is gevormd, maar door hen aan het spraakgebruik van hun eigen dagen is ontleend. Apostel, maar daar vertel ik u niets nieuws mee, dat betekent gezondene. Maar dan ook met deze nuancering dat deze gezondene in naam van zijn lastgever zijn boodschap brengt en zijn opdracht uitvoert. 2 Korinthe 8 vers 23 bijvoorbeeld noemt Paulus zijn metgezel Titus en enkele andere broeders apostelen der gemeente. En in Filippenzen 2 vers 25 merkt hij Epafroditus aan als uw apostel en bedienaar van mijn nooddruft. Statenvertaling geeft deze uitdrukking weer met afgezand en afgezondene. Maar ze laat echter apostel onvertaald als er van een gezondene met een geestelijke opdracht sprake is. Zo heet de Heere Jezus Christus in Hebreeën 3 vers 1 de apostel en de hoge priester van onze belijdenis. Dat is de enige plaats in het Nieuwe Testament waar hij de grote gezondene des vaders zo wordt genoemd. Maar overal elders duidt die uitdrukking apostelen aan of de 12e, of Paulus, Barnabas, Jacobus, de broeder des Heren, of de mannen die de christelijke gemeente in opdracht van de Heilige Geest de wereld ingezonden heeft om het evangelie te prediken. Dat wil zeggen dat men over het aantal van de apostelen heel erg verschillen kan. Maar dat kun je niet ten aanzien van degenen die de 12e vormden. Zij zijn voor iedereen duidelijk de mannen geweest die met elkaar zijn omgegaan in de tijd waarin de Heere Jezus onder hen op aarde inging en uitging. Karakteristieke formuleringen ook hier. Duid weer even Handelingen 1 vers 21 en 22 aan. Die met Jezus zijn uitgegaan beginnende van de doop van Johannes tot op de dag in welke hij van hen opgenomen was. Over de opdracht die de Heere Jezus aan de 12e gaf, kunnen we kort zijn. De strekking ervan bleef dezelfde, al ligt het in de aard van de zaak dat de formulering ervan na de opstanding van Jezus wijzigde. Daarvoor moeten we Matthäus 10, dat hele hoofdstuk eigenlijk, waar Jezus zijn apostelen uitzendt, maar het terrein van hun werkzaamheid beperkt, nadrukkelijk beperkt tot het Joodse land, tot de verloren schapen van het huis van Israël. En toch tegelijkertijd, het viel u waarschijnlijk op in het 18e vers, toch daar ook al staat, gij zult voor stadhouders en koningen geleid worden, om mijnentwil hun en de heidenen tot getuigenis. De nieuwe tijden dringen aan de deur. Het water staat hoog tegen de dijk die met Pinksteren breken zal. Maar Matthäus 10 toch doorgaans in de hoofdlijn wordt de werkzaamheid van de gezondenen beperkt tot het Joodse land. En dat moeten we vergelijken met die laatste hoofdstukken van de 4 evangeliën waar de heiland hun opdracht bekering en vergeving der zonden te prediken onder alle volken. Bekende tekst uit Lucas 24 vers 47. En al voor Pinksteren, ze hebben de vingeroefeningen ook al gehad in de omwandeling van de Heere Jezus op de aarde. Al voor Pinkster hebben de 12e de strekking van deze opdracht verstaan. Petrus voelt het dus althans in de opperzaal na de hemelvaart van de Heere Jezus als hun alle roeping getuige te worden van zijn opstanding. Maar dan is ook het veld al in kaart gebracht. Jeruzalem, Judea, Samaria en tot aan de einden der aarde, getuige van zijn opstanding. Waarom zijn het er 12. Dat is best een vraagstelling waar natuurlijk. Matthäus, Marcus en Lucas hebben ons de namen van de 12 in hun zogeheten apostellijsten bewaard. Matthäus 10, dat wij gelezen hebben, vers 2 tot 4. Marcus 3, vers 14 tot 19. En in Lucas 6, vers 13 tot 16. De eerste drie evangelisten leggen er alle nadruk op dat Jezus er 12 riep. De namen der 12 apostelen zijn deze. Marcus, en hij stelde er 12 op dat zij met hem zouden zijn. Lucas, en hij verkoos er 12 uit hen die hij ook apostelen noemde. Waarom 12? Omdat het evangelie, broeders, van het koninkrijk naar de oude voorzeggingen, dan mag u heel de profetie van de schrift, van het oude verbond daarin betrekken, het evangelie van het koninkrijk zou moeten uitgaan van Jeruzalem. Dus van het oude verbondsvolk van de levende God. Daarom leest u ook een aantal malen en komt u het ook buiten Matthäus 10 tegen dat de Heere gezonden is tot de verloren schapen van het huis van Israël. En pas wanneer het volk van het oude verbond hem verwerpt en de tronk, de oude tronk, in dat opzicht wordt afgehouden, zal het evangelie van het koninkrijk worden overgebracht naar de heidenen. En die zullen dan als nieuwe loten worden ingeënt op de oude stam, opdat ook de volheid van de heidenen zal ingaan. Daar kan ik vanochtend natuurlijk niet alles over zeggen. Er zijn er die daar veel meer over weten trouwens. Er zijn mensen die daar alles over weten trouwens. Wanneer nu echter de prediking van het nieuwe rijk zou beginnen onder het volk van de Joden, was de verkiezing van een 12-tal discipelen van het allergrootste belang. En daarin grijpt de Heer Jezus nadrukkelijk terug op de 12 stamvaders van het volk van Israël. En misschien denken wij dat is een vrij voor de hand liggende, ik zou bijna zeggen, move die de Heere Jezus daarin maakt. Maar er zit natuurlijk veel meer achter. Want hij verklaart daarmee zelf met de grootste nadruk dat hij zelf de algehele vervulling is van de oud-testamentische profetieën over het rijk van de vorst Messias. En iedere rechtgeaarde Israëliet moest direct inzien wat de keuze van die 12 discipelen inhield. Namelijk dat Jezus van Nazareth, de zoon van de timmerman, al de discussie en de wolken die daaromheen warrelen in het Nieuwe Testament, dat Jezus van Nazareth, de zoon van de timmerman, de beloofde Messias is. En zo maakt Jezus in deze keuze dus openlijk aanspraak ten overstaan van het Joodse volk op het feit dat in hem alle aankondigingen van de komende koning werkelijkheid zijn geworden. En in de 12 vindt op die manier voortzetting plaats van het oude Israël. De 12 weerspiegelen Israël als de gemeente des Heren. Ik citeer Ridderbos hier die zegt: zij zijn de nieuwe stamhoofden die in de Messiaanse heilstijd aan het hoofd van het nieuwe Israël staan. Daar is dus continuïteit, voortzetting. Dezelfde kerk onder het oude en onder het nieuwe verbond. Want wij laten ons niet ontwringen dat we de waarheid bij de doop van onze kinderen nog altijd zingen, dat God zijn verbond met Abraham bevestigt van kind, tot aan het einde der tijden, het einde der dagen. En toch is er iets nieuws, iets geheel nieuws. De beginselen waaruit en de grondslagen waarop de nieuwtestamentische kerk vereist, zijn toch ook weer anders. In dat licht gezien, broeders, moeten we ook het feit zien dat, nee, dat niet uit elke stam van de 12 een discipel wordt uitgekozen. Het gaat in de nieuwe tijd, het gaat in de kerk van het nieuwe verbond, het gaat in het Israël God dat tot stand gebracht zou worden, niet meer om bloedverwantschap. In het nieuwe Israël Gods heeft de bloedverwantschap in dat opzicht niet die betekenis meer. Vleeselijke afstamming is hier zonder enige waarde. En wat heeft de heiland in zijn discoursen met farizeeërs en schriftgeleerden daarop alle nadruk gelegd? En wat heeft dat punt tot op het scherp van de snede uitgestreden en uitbeleden door de heiland? Vleeselijke afstamming bezorgt je geen voorsprong meer. Paulus doet dat niet anders wanneer hij, mag ik dat zeggen, vanuit Romeinen 1 over de heidenen en vanuit Romeinen 2 over de Joden, het ganse menselijk geslacht, mag ik dat zo zeggen, op één hoop veegt en zegt dat de totaliteit van het mensdom zijn weg voor God heeft verdorven. En dat er niemand is die goed is, dat er niemand is die God zoekt, ook niet tot één toe. Vleeselijke afstamming zonder enige waarde. En ook al komen er onder de discipelen, de 12, twee broederparen voor, juist dat laat zien dat het blijkbaar ook niet gaat om een evenredige verdeling van de 12 over de 12 stammen. Nog daar gelaten, dat weet u, dat er in die tijd van de 10 stammen nagenoeg niets aanwijsbaars meer over is gebleven. Zijn vooral de stammen Juda en Benjamin, waaruit het dan bestaande Joodse volk is samengesteld, met daarbij uiteraard de afstammelingen van Levi. Nee, broeders, als Jacobus een zendbrief schrijft aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, merkwaardige doorlopende lijn, 12 stammen die in de verstrooiing zijn, dan bedoelt hij daarmee dat 12 stammenvolk dat geen aards vaderland meer heeft. En dat 12 stammenvolk dat ook geen luisterrijke moederstad meer heeft. Een volk dat waar het ook mag wonen op de wereld, overal en altijd in de diaspora leeft. En hier blijkt dus niet alleen dat Jacobus de idee van het geestelijke Israël, ik gebruik die beladen uitdrukking toch dan maar, dat niet alleen Jacobus de idee van het geestelijk Israël kent, waarover Paulus het ook meer dan eens heeft, maar ook dat hij haar reeds in een verre voor het stadium kent. Nieuwtestamentische volk des Heren valt eveneens in 12 stammen uiteen. Nog één ding daarover. Ook in Openbaring 7 vindt u die gedachte. En daar vloeien de dingen prachtig in één. Daar is ze zelfs nog verder ontwikkeld in die zin dat de 12 stammen gegroepeerd worden onder 12 verschillende hoofden. Uit Ruben 12.000, uit die stam 12.000, uit al die stammen 12.000 verzegeld, die tezamen de 144.000 verzegelden, de totaliteit van de kerk van God vormen. Daar worden dus als stamvaders niet de 12 apostelen genoemd, maar de 12 zonen van Jacob. 12.000 verzegeld. En de namen van de zonen van Jacob komen ook voor op de poorten van het nieuwe Jeruzalem, dat Johannes volgens Openbaring 21 mocht zien, neerdalend van God uit de hemel. Want de 12 geslachten der kinderen Israëls, in de Statenvertaling natuurlijk een andere aanduiding voor de 12 stammen Israëls. Hun is de heilige stad tot woning gegeven, maar haar vastheid berust echter op het evangelie dat de 12 in de opdracht van Christus hebben gepredikt. Vandaar dat de muur van de stad 12 fundamenten heeft. En daarop de namen van de 12 apostelen van het Lam. Johannes 21, vers 14. En daarmee sluit ik dit stukje af. De Heere Jezus zelf heeft zijn discipelen in het vooruitzicht gesteld, dat degenen die hem gevolgd zullen zijn in de wedergeboorte, in de vernieuwing aller dingen, wanneer de Zoon des Mensen op de troon van zijn heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zullen zitten om de 12 stammen van Israël te richten. Matthäus 19, vers 28. U begrijpt, dan zou u zeggen, had u toch stof genoeg gehad? Ja, daar is zoveel over te zeggen, maar ik kan dat toch in het kader hiervan niet echt gaan uitwerken. Maar uit dat alles samenvattend blijkt ons dat de Heere Jezus zich bewust evenveel apostelen gekozen heeft als Israël stammen telde. De continuïteit van het werk Gods in oude en nieuwe verbond. Die 12 broeders zijn op een goede dag, een hele goede dag, geroepen. Uit Marcus 3, vers 13 en 14, waar het wat beknopter staat beschreven dan hier in Matthäus 10. En in Lucas 6, vers 13, krijgen we dus de indruk, de reconstructie moet ik u zeggen, is niet altijd even simpel. We krijgen daaruit de indruk dat er een dag in het leven van Jezus geweest is. En die dag deelt hij met de zijnen, wat deelt hij niet met hen. Een dag waarop hij de 12 aan zich heeft verbonden. Marcus in het derde hoofdstuk zegt dan, en hij klom op de berg en riep tot zich die hij wilde. En hij stelde er 12, opdat zij met hem zouden zijn en opdat hij hen zou uitzenden om te prediken. Dat is een heel wat bescheidener programma, zou je denken, dan datgene wat in Matthäus 10 allemaal te berde wordt gebracht, want daar staat heel wat meer. Daar wordt ook gesproken over de macht, over de onreine geesten, de ziekte en de kwalen te genezen. Trouwens, dat vindt u in de andere evangeliën ook. Maar ik vind toch die kernachtige beschrijving van Marcus iets hebben, een pre hebben zou ik bijna zeggen, al mag je dat misschien niet zeggen. Hij klom op de berg en riep tot zich die hij wilde. En hij stelde er 12. Over al die woorden zou je eens even heel stil moeten nadenken. Opdat zij met hem zouden zijn. En dan ruist heel de zee van het evangelie. En dan ruist heel dat diepe water, ook van zijn hoge priesterlijke gebed, voor zijn apostelen en voor allen die door hun woord in hem zullen geloven, opdat zij met hem zouden zijn. En opdat hij hen zou uitzenden om te prediken. En dat laatste is ook iets waar wij heel diep over na mogen denken. Dat hij hen zou uitzenden om te prediken. Wij worden toch minstens bij de les geroepen en gehouden. Dat daar een van de grote kerntaken ligt. En dan volgende namen. Lucas, als het dag was geworden, riep hij zijn discipelen tot zich en verkoos er 12 uit hen, die hij ook apostelen noemde. En voor de goede orde en de duidelijkheid moeten we er wel op letten. Hier wordt ons dus niet het moment beschreven waarop de 12 voor het eerst met Jezus in aanraking komen, maar het grote ogenblik waarop hij discipelen tot apostelen maakt. De leerlingen worden gezondenen. Die eerste kennismaking, althans van een deel van hen, dateert van eerder. Was immers gewoon dat een leraar van enig belang een groep van leerlingen onder het volk gewoon was. Dan spreken wij dus van de discipelen, van de leerlingen die onderwezen worden. Dat was hetzelfde woord als waarmee men de leerlingen van een rabbijn aanduidde. Ik ga nu niet in op die eerste contacten met Jezus. U hebt er ongetwijfeld de nodige keren over gepreekt op een van de zondagen na 1 januari. De tijd met name wanneer we daar vaak bij stilstaan. Tijd waar een mens ook stil van wordt wanneer hij er goed over nadenkt wat de Heilige Geest beliefd heeft daar op te schrijven. Dat, wie wordt er niet stil van, broeders, dat prille, dat tere, dat aarzelende, dat schuchtere, dat verwonderende, zoekende en tastende. Ik weet best dat het zo niet is gebleven. En ik weet ook best dat het zo niet kan blijven, niet in het leven van de gelovigen en zeker ook niet in het leven van degenen die in een bijzonder opzicht tot de dienst van het evangelie worden geroepen. Maar ik meen zeker u aan mijn zij te hebben als ik zeg dat er in de hitte van de strijd en in alle zorgen en bekommernissen die er op het latere pad bij een dienaar des woords kunnen optreden, al de beproevingen, de moeite, al de sleetsheid waar hij ook aan kan gaan lijden, al de routineusheid die hem parten kan spelen, er nog wel eens ogenblikken zullen zijn waarop hij met tranen terugdenkt aan het eerst. Of niet? Dat tere, dat nabije, dat ergens ook zo overweldigende, als Christus in ons leven komt. Maar vooral staat hier dat volgen en dat leerling worden, dat berusten niet op hun keuze voor hem. En het komt er wel eens achterste vooruit en een beetje vreemd soms. Maar heeft het dus wel duidelijk gemaakt, gij hebt mij niet uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld, opdat ge zoudt heen gaan en vrucht zou dragen. Johannes 15, vers 16. Maar wat is dat toch, broeders? U daar wel eens over nagedacht, ik neem aan van wel. Wat is dat toch dat Jezus op zekere dag, en het hoeft niet altijd aanwijsbaar een dag te zijn, niet ieder heeft een tiende uren in die zin, dat er een dag of een tijd in uw leven is, dat Jezus op de drempel van een mensenleven verschijnt. Ik denk dat hier heel wat verhalen te vertellen zouden zijn over hoe dat zich voltrokken heeft. Dat kan soms al zo oneindig vroeg beginnen. Een klein jongetje in een grote kerk die onder de indruk komt van de heerlijkheid van het evangelie, aan wie je niet moet vragen of hij het uit kan leggen en of hij het precies op een rijtje kan zetten. Maar daar is de overweldiging, het aangrijpen door een realiteit die niet van beneden is En de overweldiging van de realiteit van de levende God, Christus, die op de drempel van een mensenleven verschijnt. En die iets in het hart, soms van een klein kind, waar hij de hand op legt, wakker roept, wat ze met geen mogelijkheid meer in slaap kunnen krijgen. Iets dat opstaat en dat nooit meer weggaat. Wel, om de draad vast te houden, zonder twijfel hebben Marcus en Lucas bedoeld dat Jezus op die dag waarop hij zich 's nachts biddend had voorbereid, de grote hoge priester. De discipelen, die reeds alles hadden verlaten toen ze hem volgden tot zijn apostelen maakten en het twaalftal verder afronden. Wie hij het laatst heeft geroepen weten we ook niet. Bij de eerste drie evangelisten vinden we de volgende vijf al voor die dag van dat die twaalven geformeerd worden in het gezelschap van de Heer Jezus. Simon, Andreas, Jacobus, Johannes en Matthäus. Aangevuld met de twee die Jezus volgens Johannes riep, Filippus en Nathanael, komen we dus tot zeven. En in dat licht gezien is het te begrijpen dat al de apostellijsten met deze zeven namen beginnen. De andere vijf kan Jezus tot zich geroepen hebben uit de bredere kring van zijn discipelen, toen hij op de berg tot zich riep die hij wilde, maar zeker is het niet. Het kan ook zijn dat ze al behoorden tot eerderen die Jezus, volg mij, hadden gehoord. Wanneer is Thomas geroepen? Wanneer Judas? O aangrijpend geheim. Daar zwijgt de schrift over. Wel het einde, niet het begin. We weten het niet. We weten alleen dat op die dag het twaalftal compleet werd. 12 geroepen. En waarom deze? Dat is een vraag waar je toch wel eens over nadenkt. Waarom die 12? En daar is ook het nodig over gefilosofeerd. Ik heb bij mijn trektocht door dit landschap heel wat ontmoet. Aan psychologisering. Aan verklaring van de mens uit. Schone verhalen en schitterende gedachten. Waarvan een mens, na ze in zijn hand genomen te hebben, ze toch terzijde legt. Omdat ze meer willen zeggen dan de schrift, de grote verleiding voor dominees en theologen. Dus het nodige gefilosofeerd. Men heeft altijd beweerd dat de Heer Jezus iets bijzonders in ze gezien heeft. Daar ga ik. Hij zou bijvoorbeeld als bij intuïtie hebben aangevoeld dat er in die ongestadige, wispelturige Simon onder de oppervlakte een stevige kern zat. Ja, ja. Vandaar dat de Heere Jezus hem reeds bij de eerste ontmoeting begroette met een: gij zijt Simon, gij zult genaamd worden Kefas. En als, gaan we, tegenwicht tegen de onstuimigheid van Simon, zou Jezus dan Filippus hebben geroepen om diens bedachtzame aard. Ik dacht dat hij meer ongelovig dan bedachtzaam was, als ik het goed lees. Hij was een goede penningmeester geweest, want hij kon met 5 broden en 2 vissen toch voor zoveel mensen niks beginnen, zei hij tegen de Heer Jezus. En als hij in Johannes 14 komt, dan zegt hij: waar gaat u heen? We weten toch de weg niet. Dan moet je maar nodig spreken over een bedachtzame Filippus. Hij bedenkt wel veel, maar hij bedenkt dat des vleeses is. En zou er dus op die manier kwaliteiten zijn die in deze jonge mannen sluimerden, die kwaliteiten zijn geweest die de doorslag gaven toen Jezus uit de bredere kring van zijn discipelen deze 12 als apostelen aan zich verbond. Ach, weet u, broeders, Als de Heere Jezus naar mensen kijkt, dan kijkt hij er altijd naar met in zijn hart de wetenschap. Niet wat zij zullen presteren, maar wat hij ervan zal maken. En dat is het grootste wonder. Wat hij ervan zal maken. Ik heb u uitverkoren. Dus die dubieuze weg van het zoeken van kwaliteiten gaan wij niet op. Wij zijn hier niet op het terrein van de wereld. O, als de Heere Jezus, nog ga ik een hele gekke vergelijking maken hoor. Als de Heere Jezus het zo had gedaan zoals het vandaag in de kranten gaat. Ook in het RD trouwens. Dat zal wel zo moeten horen, ik ben daar heel dom in. Maar al die managementkwaliteiten en consultants en weet ik. Ik weet niet eens wat het betekent soms eerlijk gezegd. Maar dat is de toonzetting van waarop vandaag de zaak op poten wordt gezet. Een klinkende campagne, een ronkende omschrijvingen en weet ik wat er allemaal niet aan te pas komt. Als ik naar deze mensen kijk, dan vind ik het een godswonder dat er van dat koninkrijk nog wat terechtgekomen is. En dat er zoveel van terechtkomt, dat het in alle eeuwigheid zal bestaan. Dat is niet uit deze mensen. De 12 zijn geen topmanagers. In dat geval had de heiland het slechtst denkbare materiaal gekozen. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. En dat is geen aanbeveling voor handelen op zijn janboerenfluitjes voor ons. Maar zijn koninkrijk is niet van deze wereld. En de maatstaven die hij aanlegt in de werving van zijn personeel zijn dat evenmin. Nee broeders, het staat er zo verscholen en zo kort. En daarom kunnen we er zo gemakkelijk overheen lezen. Hij riep tot zich. Die hij wilde. Dat is het geheimenis. Die hij wilde. En de hemel schept er altijd behagen in. En Paulus mocht zo geleerd zijn als hij wilde. En God heeft dat gebruikt. Maar de hemel schept er behagen in. Het wijze, het machtige, het edele, het sterke voorbij te gaan en het met het onedele en het verachte te wagen, tussen aanhalingstekens dat laatste. De 12 waren heel gewone mensen. Ze spraken nog half dialect ook, lees ik op Pinkster. Heel gewone mensen, geen mannen van naam of stand. Dat wil niet zeggen dat ook zulke mensen van tijd tot tijd in het koninkrijk God niet van grote waarde kunnen zijn. Dat leert de geschiedenis ons ook. Maar hoe dan ook, de Heere houdt de eer aan zich en het zijn aardevaten die hij verkiest. Opdat die de schat van zijn naam zullen dragen. En nou als u dan de 12 op een rij zet en u gaat ze langs, stuk voor stuk. Morgen gaan we er nog maar één langs en hebben we al zoveel. Dan zeggen we twee dingen. Hoe van aarde is de schat, is het vat. En hoe heerlijk is de schat. En op dat stramien borduurt de zender de geschiedenis van zijn kerk en van zijn werkers en van zijn personeel. Hij houdt de eer aan zich. En het zijn deze verachten en onedelen die in een cruciaal tijdsgevricht beslissend de steen zonder handen afgehouwen, om zo te zeggen, op gang brengen. Die tot een grote berg zal worden en de gehele aarde zal vervullen. Ten slotte, leerlingen worden apostelen. Maar geen apostel, of hij is leerling geweest, en gebleven. Dat zijn van die schablones, kan het zijn tenminste, zulke uitdrukkingen. En we gebruiken ze in menige preken, in bevestigingspreken. Apostel moet leerling blijven. Gezondenen zijn en blijven leerlingen. Wie is met dat laatste ooit gereed, maar dit werk gaat wel door. Tot het einde der dagen zal de koning zorgen, ook vandaag hier onder ons, voor mannen die staan in de kracht van de Heilige Geest en van het geloof. Mannen die met hem zijn geweest, zijn en zo het koninkrijk prediken, totdat de volkomenheid van zijn rijk komt, waarin hij zal zijn, alles en in allen. Zingen samen, Psalm 17, vers 3. Zullen we samen bidden. Heren, wij naderen tot u en danken u voor het ogenblik van bezinning, van proberen lijnen door de schrift heen te ontdekken, die ook voor ons van belang zijn, want al wat gij in de schrift ons hebt gegeven, is van belang. Heere, gij hebt geroepen eens die gij wilde. Wat een diep woord is dat. En daarom alleen komt het ervan. Omdat gij het wilt. En geef dat wij met die wil in overeenstemming zijn. Niet alleen maar in het begin, maar ook verderop. Als er zoveel op ons afkomt dat in kan staan tussen u en ons. En als het allemaal soms zo anders worden kan. Heere, die gij wilt. Laten we nog eens vanochtend terug mogen gaan naar dat eerste. En er moed uitputten voor het vervolg. En in de stille overtuiging dat gij het zijt die ons geroepen hebt. Ook al staan wij niet op de post van een apostel. Al behoren wij niet tot de 12. Wij komen ver achter hen. En toch, het heeft u behaagd ook aan de kerk van heden. De ambten en de ambtsdragers te geven. Ook voor de gemeente van het Nieuwe Testament. Totdat de volkomenheid van uw rijk zal komen. En ook uw oudste broeder. Uw oudste zoon, Israël. Langs de weg die wij niet kunnen verstaan altijd. Tot u terug zal keren. Gij wilt het. Heere, geef ons in uw wil verslonden te zijn, opdat niet ons eigen ik ten troon zit, maar uw majesteitelijke heilige wil alleen. Geef ons ook een goede dag verder, ook als we straks ons programma willen voortzetten. Zegen ook hem die dan tot ons het woord zal richten. En geef ons ook in de pauze goede ogenblikken. We bidden het u om Jezus wil. Amen. We gaan pauzeren. Wat het morgen moet worden, weet ik niet.